Je luistert naar Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
In deze aflevering Merel Ooms en Benno Hoogveld, oprichters van theatergroep Sterke Verhalen. Alex Bogers over zijn ervaring met kinderboeken. En Ted van Lieshout over spelen met taal in de Nederlandse jeugdpoëzie. Welkom bij Er staat geschreven. De bekendmaking van boekenprijzen staat vrijwel altijd garant voor discussies. Dat is natuurlijk niet zo gek, want iedereen heeft wel een eigen mening. Zijn de juiste boeken gekozen? Ontbreekt er niet een door de jury gedoodverfde winnaar? Is een jury wel onbevangen genoeg of proberen ze niet te veel een maatschappelijke of politieke statement te maken? En natuurlijk is ook de vraag of prijzen door een vakjury beoordeeld moeten worden of door het publiek. Ongetwijfeld kunnen aan dit lijstje nog heel wat andere vragen toegevoegd worden. Ik kan me voorstellen dat juryleden en organisaties soms balen van dat eeuwige gezeur, maar moeten we juist niet blij zijn met die discussies? Zijn ze niet het teken dat boekenprijzen nog gewoon leven bij het publiek? Want waarom zou je je druk maken om iets waar je niks om geeft? Zelf zit ik ook vaak me vragen. Ik zie prijzen als een broodnodige kans voor Nederlandse en Vlaamse schrijvers om op te vallen met een boek. Niets maakt me blijer dan een shortlist met verrassende namen en geweldige titels die door het publiek grotendeels nog niet ontdekt zijn. Lezers van kinderboeken zijn vaak niet zo avontuurlijk in hun keuze. De kans is groter dat deel 16 van een populaire serie opgepakt wordt dan dat waanzinnig goede boek van die vrijwel onbekende schrijver. Alleen daarom is het al jammer als een shortlist vooral bestaat uit de hits. In het geval van de Griffels gaat het voor mij zelfs nog een stapje verder. Eerlijk gezegd, ik baal best van het feit dat er niet oorspronkelijke Nederlandstalige boeken tussen de winnaars zitten. Ja, het zijn vrijwel altijd fantastische titels die zeker gelezen mogen worden, maar waarom zou de belangrijkste Nederlandse kinderboekenprijs uitgedeeld worden aan een buitenlands boek? Waarom wordt die aandacht niet geschonken aan onze eigen schrijvers die zo hard moeten knokken voor hun bestaan? In de volwassen sector is het heel gewoon dat een shortlist enkel uit oorspronkelijk Nederlandstalige boeken bestaat. En toen de boekenweekgeschenken van zowel de volwassenen als de kinderen eenmalig in buitenlandse handen lag, stond literair Nederland op de achterste benen. Hoe haalde CPMB het in zijn hoofd om een Nederlandse schrijver zo'n kans te ontnemen? Maar met betrekking tot de Griffels lijkt het volledig geaccepteerd dat een deel van de prijzen buiten bereik blijft van onze schrijvers. Hoe ik het liever zou zien? Griffels die volledig in het teken staan van ons eigen product. Enkel oorspronkelijk Nederlandstalige boeken en daarnaast een categorie speciaal voor de beste vertaling van een niet-Nederlandstalig boek. Is het niet raar dat de Griffels niet inspelen op deze sector binnen het kinderboekenvak? Waar blijft de waardering voor de vertaler? Niet als aanhangsel van een buitenlandse schrijver, maar als een volwaardig talent. Zeker in een tijd waarin vertalers meer dan anderen bedreigd worden door de toepassing van kunstmatige intelligentie, zou serieuze aandacht voor talentvol werk van menselijke vertalers zeer wenselijk zijn. Maak van de Griffels een boekenprijs die het Nederlandstalig aandeel van de kinderboekenwereld centraal zet. En gemakshalve heb ik hier de penselen niet genoemd, maar uiteraard geldt ook daar hetzelfde verhaal. CPMB laat zien dat je opkomt voor onze Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers. Als we vandaag niet meer thuiskomen, dan kunnen we dat wellicht morgen alsnog.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Mijn naam is Alex Bogers, ik ben romanschrijver. Ik maakte mijn debuut in 1999 met het boek ST. Veel lezers kennen mij van Alleen met de Goden, waarmee ik in 2015 de Nederlandse Boekhandelsprijs won. Jeugdliteratuur speelde eigenlijk niet echt een rol in mijn leven. Ik kom uit een laag geletterd milieu. Boeken waren niet vanzelfsprekend bij ons in huis. Er werd thuis ook niet gesproken over literatuur, cultuur, over politiek. Dat was eigenlijk allemaal heel erg afwezig. Ik had wel een sterke drang om te lezen. Ik haalde eigenlijk mijn informatie overal vandaan. Mijn moeder ontdekte dat op een gegeven moment. Ik herinner me dat zij wel wat boeken voor mij kocht. Ik weet nog dat ik een paar boeken heb gelezen over een tweeling die echt op avontuur ging en die allerlei misdaden oploste. Maar ik heb geen idee meer wie dat dan precies waren. En later ging ik naar de bibliotheek en daar ontdekte ik, en het was wel wat ouder, maar nog steeds wel een kind, het boek De Grootste van Muhammad Ali, of eigenlijk over het leven van Muhammad Ali. Ik was een klein jongetje dat heel erg van vechtsport hield. En op de een of andere manier las ik zijn levensverhaal als een jongensboek. En ik las het als een avonturenroman. Een zwart jongetje dat opgroeide in het arme zuiden van de Verenigde Staten. Zijn fiets werd gestolen. Hij wilde de dieven pakken. Een wijkagent vertelde hem: hoe kan zo'n mager scharminkel als jij nu de dieven pakken? Ik zou eerst maar eens leren boksen. Die nam me mee naar een boksschool. Hij bleek een ongelooflijk talent te bezitten. De jongen groeide op, won allerlei wedstrijden, won de Olympische Spelen. Ja, ik vrat die woorden. Ik vond het, ik leefde daar in dat Amerika en dat vond ik geweldig. In 2001 kreeg ik een zoon, Kaya. Inmiddels is hij 24. En de afwezigheid van literatuur in mijn eigen leven heb ik in zijn leven wel gecompenseerd. Dat begon met Annie M.G. Schmid, Jip en Janneke. En als ik dan voorlas, dan deed ik dat heel geanimeerd. Dus als de woorden al niet tot leven kwamen in zijn hoofd, dan zorgde ik wel dat ze tot leven kwamen. Want dan maakte ik er een heel theater van en hij vond het geweldig. Dus als hij dan naar bed moest, dan zei hij altijd: papa, nog een verhaaltje? En dan zei ik ja. En dan las ik iets voor. Meestal wel van Annie M.G. Schmid, moet ik eerlijk zeggen. Vooral ook omdat dat kleine verhaaltjes waren. Op een gegeven moment zeg je: nu moet je naar bed. Maar dan zei hij altijd: nog één, papa, nog één. En dan las ik nog een verhaaltje voor. En zo is hij eigenlijk wel opgegroeid met jeugdboeken. Ja, ik denk dat jeugdliteratuur, verhalen en hoe je die overbrengt, dat voor de ontwikkeling van de verbeelding van het kind en de fantasie van het kind belangrijk zijn. Dat begint eigenlijk al met hoe je als vader, als moeder, als ouder, verzorger, dat je met je kind de wereld instapt. Die wil weten van: wat is dit, wat is dat, waarom is de lucht blauw? Dus het kind snakt naar verhalen, naar uitleg. En uitgerekend in literatuur, in jeugdboeken, wordt op een hele mooie, subtiele manier mozaïeksteentje voor mozaïeksteentje uitgelegd hoe die wereld nou eigenlijk in elkaar steekt. Dus het wordt voor een kind wordt het behapbaar gemaakt. Want die wereld is zo groot en zo moeilijk te begrijpen. En een ouder wil het allemaal graag vertellen, maar dat is soms zo overweldigend. En met een boek, met een jeugdboek, maak je die wereld eigenlijk in één keer weer heel erg klein. En kan een kind daar alles van maken. Weet je? En dat lijkt mij geweldig. Ik weet niet of jeugdliteratuur op waarde wordt geschat, maar dan moet ik er meteen bij zeggen: ik denk wel door ouders die de boekhandel binnenlopen met hun kinderen en dat ze aan het grasduinen zijn bij boekenkasten en dat ze dan willen weten van welk boek en dat het kind kijkt naar het omslag en wat erop te zien is en of dat hem of haar aanspreekt. Ik denk dat dat nog steeds gebeurt en dat ouders het zeker wel op waarde schatten. Wordt jeugdliteratuur op waarde geschat binnen het landschap van de literatuur? Ja, dat weet ik niet zozeer. Ik weet ook niet welke plek jeugdliteratuur inneemt binnen het onderwijs als geheel bijvoorbeeld. Wordt daar het belang van jeugdliteratuur, de tijd die een docent of een juffrouw of een meester neemt om verhalen te vertellen? Mijn zoon is inmiddels al ouder. Ik weet dat toen hij jong was gebeurde dat nog wel. Kinderen willen verhalen horen, willen verhalen vertellen, willen graag verhaaltjes schrijven in hun verhaaltjes schrift, willen heel graag dat iemand hen voorleest. En ergens tussen de kleuterschool, de basisschool en dan de overstap naar het voortgezet onderwijs, daar gaat het mis. En waar het dan precies misgaat, heeft, denk ik, te maken met: eerst is het ontspanning, Eerst is het een beleving en dan ergens op het voortgezet onderwijs wordt er een prestatie aangehangen. Ineens moet het gaan om iets anders. Dus je mag niet alleen genieten van het boek of plezier, waar dan vaak over gesproken wordt, maar er gaat ineens een ander belang ook een rol spelen. Namelijk, je moet het boek kunnen begrijpen, je moet het kunnen analyseren en die analyse moet kloppen volgens een bepaalde opvatting. En die opvatting die ligt dan vaak bij de docent die dan zegt, je hebt het boek goed gelezen, je hebt het goed begrepen, je krijgt er een bepaald cijfer voor. En die prestatiedwang die er dan ineens bestaat, die er dan ineens is, die ontneemt vaak het plezier om die verhalen nog te horen, om ze zelf te lezen. En ook door de hoeveelheid in combinatie met het totale lesprogramma. En dan wordt het zo vol dat een kind, dat inmiddels een jong mens is geworden, keuzes maakt. Die verhalen vind ik niet meer belangrijk. Ik kies mijn eigen pad daarin. En dan helpt de digitale wereld natuurlijk ook niet echt mee.
De straatvraag.
Ik heb een handjevol lievelingsboeken. En het mooiste boek wat ik ooit gelezen heb als kind, wat ik toen echt heel mooi vond en heb ik nog altijd het voornemen om dat nog eens opnieuw te lezen, is Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. En dan heb je die hele, volgens mij is het een trilogie. Die andere heb ik ook gelezen, maar die eerste, Kinderen van Moeder Aarde, vond ik het allermooiste. Wat daarin opvalt is, en dat is dat het een wereld is in mijn herinnering waar vrouwen aan de macht zijn. Dus vrouwen bepalen. Zonder dat de mannen daarbij volgens mij verliezen. Maar dat is eigenlijk een van de weinige boeken waarin dat zo is. Nou ja, dat is gewoon ook mooi om te zien als klein meisje. Of om te lezen dat ook kan. En niet dat ik me nou enorm toen bezig hield. Wat zou ik geweest zijn? 8, 9, 10, ik weet het niet. Daarmee, maar als je dat een keer aan je neus voorbij krijgt. Dat vrouwen de baas zijn, dat is natuurlijk wel prachtig.
Enige tijd geleden kreeg ik een uitnodiging om te komen kijken naar de voorstelling De Brief voor de Koning van theatergroep Sterke Verhalen. Natuurlijk greep ik de kans om in gesprek te gaan met producent Merel Ooms en regisseur-producent Benno Hoogveld.
Ik zoek eigenlijk iemand die een ridder is en toch geen ridder is.
Rode ruiters besprongen me. Maar ze hebben niet gevonden wat ze zochten.
Ik ben geen ridder.
Open je hart.
We zijn op de helft.
Deze brief is voor de koning van Unau.
Als je maar onthoudt dat wanneer je tegen het kwaad strijdt, jezelf nog niet goed bent. Goed en kwaad zijn elkaars vijand. Als ze willen dicht naast elkaar liggen.
Hak hem zijn vinger af, haas!
Ik kan je ook wel dit geven. Je hebt de verkeerde.
Noord en Zuid sluiten een pact.
Piak, spuug uit.
Pas op.
Pax.
Ik ben Merel Ooms. Ik ben theaterproducent.
Mijn naam is Benno Hoogveld. Ik ben producent en regisseur van de voorstelling De Brief voor de Koning. Samen met Merel zijn wij Sterke Verhalen en wij maken één keer per jaar een jeugdtheatervoorstelling.
De rol van regisseur is voor iedereen toch wel redelijk duidelijk. Maar wat doet een producent?
Nou, dat is een hele logische vraag. Want ik weet dat vrienden van mijn moeder, die moeten ook altijd uitgelegd krijgen. Wat doet ze dan? Is ze dan actrice als ze in theater werkt? Nee, de producent, zijn of haar rol is bij elk productiehuis weer anders. Maar in ons geval betekent het dat ik heel veel regel eigenlijk. Dus dan gaat het van contracten tot dat er geld is om een voorstelling te maken. Maar in ons geval, omdat wij echt een klein bedrijf zijn, sta ik soms ook wel eens boterhammen te smeren. Het kan eigenlijk alle kanten op. Maar als je het heel kort samenvat, is Benno degene die alle artistieke dingen doet en ik ben degene die het zakelijke werk doet.
Jullie hebben al aardig wat ervaring met omzetten van boeken naar het theater.
Klopt.
Solo stories denk ik dan aan. Waar, ja. Maar dat was gericht op volwassen voorstellingen en omwerkingen van volwassen boeken.
Ja.
Nu hebben jullie met sterke verhalen je gericht op een jeugdig publiek. Waarom die overstap?
Nou, we zijn nu ongeveer 10 jaar met solo stories bezig. En de solo stories die doet dus ieder jaar een volwassen verhaal. En dat is ook altijd een monoloog. Dat betekent dat ik ieder jaar 2,5 maand met 1 acteur in een repetitieruimte zit. En dat is altijd heel tof om te doen. Maar ik miste wel ook op een gegeven moment de input van andere acteurs. Dat de groep wat groter was. En daarbij komt het dat Merel en ik allebei kinderen hebben die in de leeftijd zitten waarin ook de Brief voor de Koning past. We hebben vroeger samengewerkt bij Theater Terra, echt 20 jaar geleden. En we wilden eigenlijk dat vuurtje alweer een beetje aanwakkeren. En op die manier dachten we, laten we eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met een iets grotere groep mensen. Dus in dit geval 4 acteurs in plaats van bij een monoloog 1. En laten we weer een beetje spektakel en vuur uit onszelf halen en gewoon weer helemaal aan de slag mogen met jeugdmusical.
Ik heb zelf lang in de uitgeverswereld gewerkt van kinderboekenuitgeverij. Dus ik heb sowieso een veel gevoel bij jeugdliteratuur. En ik weet hoeveel prachtige boeken er zijn. Dus ik las ze wel vaker en dan dacht ik, oh, dit zou eigenlijk een voorstelling kunnen zijn. Dus toen op een gegeven moment, toen dat zo begon te kriebelen, dachten we, nu moeten we daar maar eens echt werk van gaan maken.
Qua publiek, de samenstelling van het publiek, is het nu met sterke verhalen toch anders dan bij bijvoorbeeld solo stories.
Ja.
Voegt dat ook om een andere werkwijze?
Zeker, want ik zei al, we zijn een klein bedrijf, ik doe veel. Ik doe bijvoorbeeld ook de marketingplannen, et cetera, maar ook de landelijke publiciteit. En dan richt je je meteen bijvoorbeeld op een heel ander, ja, dan is je publieksbenadering heel anders.
Wat wij met solo stories altijd al deden, was dat we eigenlijk heel erg tussen de gesubsidieerde toneel en het commerciële toneel in gingen zitten. We vallen een beetje op het snijvlak van dat het toch ergens commercieel wordt ingestoken door de titels die we kiezen, door de manier van spelen die we doen, door de thema's die we aansnijden. Maar we proberen daarmee ook altijd wel op een zeer artistiek hoogwaardige manier voorstellingen te maken. Dus het valt altijd een beetje tussen wal en schip en daarmee hebben we eigenlijk onze eigen niche gevonden, zeg maar. En dat willen we met jeugdtheater eigenlijk precies hetzelfde.
Bij de monologen gaat het eigenlijk altijd om volwassenen. We hebben daar onze doelgroep ligt zo boven de 45 plus. Dan ga je heel anders kijken naar hoe ga ik die mensen bereiken dan bij jeugdtheater. Enerzijds ga je natuurlijk kijken of je kinderen kan enthousiasmeren. Anderzijds heb je ouders nodig. En in het geval van de Brief voor de Koning, omdat dat boek natuurlijk al ruim 60 jaar bestaat, zoek je daar ook naar grootouders. Dus dat is op een heel andere manier denken we dan na over hoe maken we content voor kinderen. Met kinderboekenschrijver Kevin Hassing hebben we een aantal video's gemaakt over het maakproces. Ook zodat leerkrachten dat in de klas kunnen laten zien. Nou, dat doen we bij de monologen niet. Daar maken we ook bijvoorbeeld wel podcasts, andere educatieve componenten. Maar ja, die zijn echt gericht op volwassenen. En hier, al die randprogrammering is ook echt voor kinderen. Om maar een voorbeeld te noemen.
Als ik naar de voorstelling kijk, dan is het heel veel ruimte voor de fantasie.
Ja.
Er is heel veel decor aanwezig, maar het is niet iets concreets wat we gebruiken. Dus we hebben een soort van apenkooi situatie gecreëerd. En daarin kan alles alles zijn. Dus daarmee dwingen we, tussen aanhalingstekens, de kinderen, maar ook de volwassenen, om hun eigen fantasie te gebruiken en op die manier mee te denken, in plaats van dat je het allemaal in haplare brokken voor ze neerlegt.
Ik kan me ook voorstellen, voor jou als producent, je hoeft niet alles uit te werken.
Oh zo, ja. We hoeven er geen groot decor met liften en toestanden. Ja, dat vind ik heerlijk. Dat is wel waar, ja. Maar ik vind dat altijd artistieke kwaliteit voorop moet staan. En ik sta geloof ik ook niet heel erg bekend als een producent die beknibbelt. Dat vind ik zonde. Maar tegelijkertijd, er zijn natuurlijk grenzen aan wat er kan. Maar de keuze voor het decor zoals het er nu is, heel abstract eigenlijk. Het is niks en het kan alles zijn. Die komt niet voort uit geld. Die komt echt voort uit de gedachte dat Benno en ik die vorm van theater heel fijn vinden. Dat wij het belangrijk vinden dat kinderen hun fantasie gebruiken. Kinderen, maar ook ouders en grootouders in de zaal. In plaats van dat je alles als hapklare brokken voorgeschoteld zijn.
Is dat ook niet juist leuk ook om zoveel mogelijk uit te halen met de middelen die je hebt?
Ja, dus ook wel eens frustrerend. Hè? Want soms wil je wel iets en dan is het geld echt op. Maar wat ik vooral heel leuk vind is om te constateren dat je met het decor dat wij hebben, dat het dus lukt om daarmee een wereld te creëren die er niet is. Ik sprak een tijd geleden iemand en die legde ik het decorplan uit. En die zei toen, maar denk je niet dat kinderen dat wel nodig hebben? Dat ze zien dat er bergen zijn en bossen en dat je echt een boom ziet en echt een kasteel. Ik denk niet dat ze dat nodig hebben. En dan kan ik natuurlijk relateren aan mijn eigen kind die veel fantasie heeft. Die kan in alles zien. Maar ik denk dat veel kinderen dat hebben. Ik denk dat volwassenen dat een beetje kwijt zijn. En ik vind het heel leuk dat we ze dat in die 5 kwartier die de voorstelling is een beetje terug proberen te geven.
De ruimte voor de fantasie is enorm.
Ja.
Want de decorstukken vliegen voortdurend de hele voorstelling over dat hele podium heen. De acteurs naast het acteren moeten ze ook continu met die decorstukken aan de slag.
Mm-hmm.
Wat een totale uitputtingsslag moet zijn. Maar er zitten ook hele, toch wat suggestieve elementen. Ik denk bijvoorbeeld aan de jas op de knaap die voor de ridder met wit schild staat. Hoe kregen jullie door of het door kinderen opgepakt zou worden?
Het grappige is, als ik erop terugkijk, heb ik het eigenlijk helemaal niet met die bril gemaakt. Ik heb gewoon gemaakt met mijn eigen kinderlijke brein, zonder die aan te zetten. Maar gewoon, ik heb gemaakt wat ik mooi vond, wat ik dacht dat zou werken. En natuurlijk door het aansnijden van thema's en door dingen uit te leggen, zijn we daar wel mee bezig geweest. En Kiki Jaski, de schrijfster van de voorstelling, die is ook heel erg thuis in die wereld. Dus we hebben het daar natuurlijk wel over. Maar ik ben nergens bezig geweest om het kinderlijk uit te leggen. We hebben gewoon een jeugdverhaal gemaakt. En ik denk dat je daarmee de kinderen ook het meest serieus neemt.
Dat is ook wel opvallend aan deze voorstelling, dat de toon nergens kinderlijk is. Mm-hmm. Het is echt wel een volwassen toon.
Mm-hmm.
Er wordt wel humor gebruikt, maar het wordt er niet nadrukkelijk ingelegd. Er zitten een paar liedjes in, maar ook die zijn toch behoorlijk functioneel heel mooi. Maar functioneel passen echt in het verhaal. Is dat heel belangrijk om dat op die manier te vertellen? Of moet dat organisch gebeuren?
Nou, organisch is wel een goed woord. Ik kom dus zelf, heb ik lang in de musicalhoek gezeten. Dus ik snap eigenlijk heel goed wat de ingrediënten en de stappen zijn, hoe je een gemiddelde musical van A tot Z gaat vertellen. En we hebben heel erg geprobeerd ons daar niet aan te houden. Omdat die regels vaak ook heel erg in de weg zitten. Terwijl, als je kijkt naar ons eerste nummer, dat heet Oost-West Thuis Best. Dat is eigenlijk een lang verhaal over de hele geschiedenis van hoe het rijk geworden is zoals het geworden is. Dat was in eerste instantie gewoon een tekst. Toen hebben we daar muziek onder gezet en hebben we in eerste instantie het niet eens op rijm gedaan. En dan ga je dus veel meer naar een verhaal toe werken dan dat je een liedje hebt met 2 coupletjes, refreintje, coupletje, brug, refreintje en met z'n allen mee klappen. Dus het heeft een hele andere manier van denken en aanschieten van de thematiek te maken. En daardoor versterkt de muziek en het lied versterkt het verhaal en de voortgang van het verhaal. Dus je gaat de muziek en het lied gebruiken om verder te gaan in het verhaal, in plaats van dat je uitspreekt, ik maak het nu heel cliché, ik hou van jou. Dan leggen we de scène stil, dan gaan we 3 minuten zingen, ik hou van jou en ik blijf je trouw. En dan gaat de scène weer door. Met andere woorden, dat het lied er eigenlijk uitgehaald zou kunnen worden en dan zou je het verhaal nog steeds door kunnen vertellen. En wij vinden het belangrijk dat die lijn constant door blijft lopen en dat je op die manier de muziek kan gebruiken. Want muziek is natuurlijk in mijn beleving in ieder geval wel het ding wat het rechts naar je hart toe gaat als het goed gedaan wordt. Maar waarbij je dichtst bij de emotie van je publiek kan komen. Het makkelijkst, het snelst en het diepst.
Opvallend ook in dit stuk is de snelheid waarmee alles gebeurt. De hele voorstelling duurt 1 uur en 1 kwartier. Maar het is net een voorstelling van 3 uur. Toch is dat, denk ik, voor het jeugdige publiek, die snelheid en ook in combinatie met die decors die heel bewegelijk zijn, is dat voor het jeugdige publiek toch wel heel belangrijk.
Kijk, het boek komt uit 1962. Dus het is sowieso ouderwetse taal voor de jeugd van nu. Daarbij is het, 450 pagina's dik of zo. Nee, ik overdrijf, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Het is een behoorlijke pil.
Het is een pil.
En dus die gedachte alleen al, hoe gaan we dit hele grote verhaal in een voorstelling stoppen met ook nog maar eens 4 acteurs? Dat is best wel een lastige puzzel geweest. En in de TikTok-generatie waarmee we toch te maken hebben, waarbij alles gewoon in 30 seconden tot je moet komen en anders haak je af, hebben we ervoor gekozen om dus die snelheid heel erg aan te zetten, zonder nou te veel te spoileren over de voorstelling. Daarom beginnen we bijvoorbeeld in de voorstelling ook met meteen een achtervolging die halverwege het verhaal zit, als je het chronologisch zou bekijken. Gewoon om meteen vaart, energie en alles erin te zetten. En dat krijgen we ook terug nu van ons publiek, dat ja, je zit in je stoel en je wordt meteen achterover geblazen en het is begonnen en je, nou ja, voor je het weet waait het daardoor allemaal voorbij. En ik geloof heel erg dat we die snelheid kunnen gebruiken om ze er juist bij te houden en juist ervoor te zorgen dat we ze steeds kunnen verrassen. En daar hebben we ook dus die energie en het slepen met die decors voor nodig, omdat je nergens als kijker comfortabel en lui kan gaan worden en een beetje achterover kan gaan zitten en het over je heen kan laten komen. Ik probeer heel erg de kinderen, maar ook de volwassenen uiteindelijk, mee te laten blijven werken en mee te denken en vooruit te denken en te zorgen, hoe gaan we niet kunnen stilzitten, zeg maar.
De Brief voor de Koning, het is een boek waar nu eigenlijk bijna alle generaties die er op dit moment zijn mee opgegroeid zijn.
Ja.
Dat zal ook een bepaalde verwachting bij het publiek oproepen, want voor veel mensen is het ook een dierbaar verhaal.
Ja.
Was je niet bang dat je niet aan die verwachting zou kunnen voldoen?
Nou, we hebben ervoor gekozen daarom dus ook om een hele andere manier van dit verhaal aanvliegen. We hebben dus voor een andere aanvliegroute gekozen. Er is natuurlijk heel veel waar het mee vergeleken kan worden. Er is ook al wel weer 20 jaar geleden een film geweest. Er is een serie geweest op Netflix natuurlijk. Dus de jongere generatie kent het denk ik vooral ook daarvan. En de opa's en oma's die het zelf gelezen hebben en daar nu hun kleinkinderen meenemen, die hebben natuurlijk inderdaad allemaal een verwachting. En ik vond het juist mijn taak om ervoor te zorgen dat het verhaal nu nog steeds relevant is. Want het was misschien een stuk trager in vergelijking met hoe wij het nu aanvliegen. Maar de boodschap is nog steeds super relevant. En vanuit daar zijn we eigenlijk gaan denken, wat moet er nu verteld worden? Wat moeten kinderen nu leren? Nou ja, leren is een groot woord, maar wat wil je ze meegeven? En als je het daar dan over gaat hebben, over de kracht van jezelf zijn, trouw aan jezelf blijven, maar ook leren dat er in de wereld dingen gebeuren. De koning zegt het in onze voorstelling ook zo goed. Die zegt, goed en kwaad zijn mekaars vijanden, maar ze liggen dus ook dicht bij elkaar. Want als je tegen het kwaad vecht, wil nog niet zeggen dat je goed bent. Dus al dat soort besefmomentjes, ze dat meegeven, dat vind ik heel belangrijk om de kinderen in deze tijd weerbaarder te maken in de moeilijke wereld waarin we op dit moment leven.
Ik hou zelf niet zo van theatermakers die dan denken, nou, dan doen we dit als bron en dan gaan we het lekker helemaal anders doen. En lekker even tegen wat schenen schoppen of zo. Ja, daar hou ik niet van. Maar ik vind het wel leuk om een andere vorm te kiezen. We hebben echt met z'n allen er wel voor gewaakt. En ik vind dat Kiki Jaskin dat ook fantastisch heeft gedaan. Dat het gevoel en het, dat wat je toch een beetje verwacht te gaan zien, dat erin zit, maar misschien op een heel andere manier. Ik vind dat je wel als publiek het gevoel moet krijgen dat je je lievelingsboek dan hebt gezien. En dat kan betekenen dat er personages niet in zitten. Want dat is ook gebeurd, dat kan niet anders. Met zo'n dik boek in 5 kwartier vertellen, met 4 acteurs, die zeggen het schompen, ze rennen om al die dubbelrollen al te doen. Dus dat kan niet anders. Maar het leuke is wel, want veel mensen spreken we ook na afloop, zeker bij de eerste voorstelling waren wij er altijd bij. Ik sprak ook een mega fan van De Brief voor de Koning. Zij heeft echt, geloof ik, alle edities buitenland ook die je kan hebben, die heeft zij. Tattoo op de arm van De Brief voor de Koning. Daarvan zei ik, jij moet mij echt na afloop even opzoeken wat je ervan vond. En zij was heel enthousiast. Zij zei, ik zie ook wel dat je bepaalde personages er niet in hebt, maar ik zie ook waarom het is. Maar het gevoel van dat avontuur, van wat de jury meemaakt op zijn reis met Piak, de spanning, alles, dat zit erin. En dat vond ik fantastisch om te horen. Daar was ik natuurlijk wel een beetje bang voor. Net als dat je toch een beetje bang bent voor wat de uitgeverij dan vindt. Of in dit geval de mensen van Stichting Tijger die het nalatenschap van Tonke Drag beheren. Ja, dat is toch heel spannend wat zij dan vinden. Maar ze vonden het allemaal heel mooi. Dus dat,
je hebt ook ervaring binnen het boekenvak.
Ja.
Het probleem momenteel, wat veel mensen als probleem ervaren, is de ontlezing van kinderen. Ja. Op welke wijze zie jij een rol voor jullie om hierop in te springen.
Ja, goed dat je dat zegt. Want dat gaat mij aan het hart. Mijn kind komt om in de boeken. Mijn vriend die soms zegt, kan er niet weer eens wat weg? Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die dat niet zo hebben, die zelf niet zo lezen. Of kinderen waar niet zoveel geld is, die zelf thuis helemaal geen boeken hebben. Wat wij proberen, we vertalen een boek niet één op één naar een theatervoorstelling. Dan kan je net zo goed het boek lezen, denk ik dan. Dus wat we proberen is om zo'n boek... Nou, nu spreek ik even voor Benno en voor onze scriptschrijfster Kiki Jaski. Maar we proberen een andere vorm te verzinnen om dat verhaal te vertellen. Verrassend. En wat ik hoop is dat als je misschien niet zo'n lezer bent... maar je bent door je ouders meegenomen of juist met je klas naar het theater... en je ziet de voorstelling, dan hoop ik dat je denkt... staat dit in een boek? Is dit een avontuur uit een boek? En de grap is, we verkopen na de voorstelling ook De Brief voor de Koning nu. En we verkopen ook Geheimen van het Wilde Woud. En het valt me op hoe vaak ouders echt naar zo'n stand komen. En dat ik ze hoor vragen aan een kind. Wil je dan nu het boek gaan lezen? Niet iedereen heeft het meer in de kast. Het is natuurlijk een oude klassieker. Maar ik vind het heel tof dat de gedachten die we daarbij hadden. Om te laten zien voor kinderen die misschien denken boeken zijn saai. Om dat te ontkrachten door te laten zien. Kijk, dit staat er in dat boek. Misschien een beetje op een andere manier, maar dit staat erin. En zelfs dat kinderen dus echt heel enthousiast bij die stand staan. Ja, ik wil dat boek. Hele dikke pil. Maar dat is wel wat ik hoop. En het is een druppel op een gloeiende plaat, dat besef ik ook. Wij hebben niet de macht. Het zit echt bij het onderwijs vooral. Maar het zit ook bij ouders. Dus als wij daar een klein standje aan kunnen bijdragen, zou ik dat heel leuk vinden.
Boeken kunnen enorm goed helpen in het... leren fantaseren over verhalen. Het leren fantaseren over hoe personages in elkaar zitten. En daarin proberen we ook heel erg duidelijk te maken... dat die verhalen zo belangrijk zijn om een... ja, dit klinkt zo stichtelijk weer... maar om een goed... Om je goed weerbaar in de wereld te kunnen laten staan... maar ook begrip te blijven hebben voor andere mensen... om niet te polariseren, om ervoor te zorgen dat we juist bij elkaar blijven. En lezen is daar gewoon heel erg belangrijk voor... omdat je komt in aanraking met andere standpunten. En die kan je tot je nemen en die kan je daardoor makkelijker begrijpen... en daardoor kan je een ander makkelijker begrijpen.
Sterk punt wat jullie er ook aan hebben toegevoegd... zijn de lesbrieven waarmee jullie leraren en kinderen al uitnodigen... om zich voor te bereiden en ook om daar wat dieper op in te gaan. Ja. Heb je ook al wel eens reactie vanuit de scholen gekregen daarop?
Ja, zeker. We doen een aantal schoolvoorstellingen... en het is superleuk. Onze allereerste voorstelling, onze allereerste try-out... was een schoolvoorstelling. 400 kinderen zaten er in de zaal... wat echt een enorme bom aan energie was natuurlijk. En die kinderen die waren ook in die zin dus voorbereid door hun leraar over waar ze naartoe gingen, waar het een beetje over ging. En aan het eind, weer een spoiler, komt het natuurlijk goed en wordt Thierry wordt een ridder. En die hele zaal ging juichen en applaudisseren. En dan voel je ook dat ze dus in die lijn heel erg mee zijn gegaan. En dat ze dus, als je ze dus een beetje kan preppen aan de voorkant... maar verder ze ook vertrouwt in kijk naar wat je ziet... en ga daar in je volle enthousiasme en fantasie in mee... dan merk je dat ze dat ook heel graag willen. En dat ze dus ook helemaal met Thierry en Piak bezig zijn... en je merkt ook na de voorstelling, iedereen wil altijd met Thierry en Piak op de foto. Zodat we Thierry en Piak zien. Ja, dat is top natuurlijk.
Sterke Verhalen is nog niet zo heel erg lang bezig. Wat is het doel dat je voor ogen hebt? Waar zou je uiteindelijk naartoe willen?
Oh, leuke vraag. Ik hoop dat het ons lukt om met de vorm van theater maken die wij bedacht hebben. Nou ja, het is niet per se nieuw, maar... we hebben wel een heel eigen identiteit, denk ik. Ik hoop dat we een vast plekje op de theatermarkt krijgen. Dus dat theaters ons gewoon elk seizoen gaan boeken. Dat zou ik heel fijn vinden. We maken nu de komende jaren voorstellingen voor 8+. Het zou best wel kunnen dat we op termijn daar iets voor een jongere doelgroep voor maken. Of iets ouder, maar dat weten we gewoon nog niet. Zou ik leuk vinden. Ik zou het leuk vinden als we er meerdere in het seizoen kunnen spelen. En ik vind het heel fijn om niet alleen de voorstelling te maken, maar daar zaken omheen te ontwikkelen. Dus in de foyer hebben we nu een kweeste, dus eigenlijk het lesmateriaal wat ik beschreef. Dat hebben we ook omgezet in iets wat je in het theaterfoyer kan doen. Dus als je op tijd komt of wat langer blijft, kan je opdrachtjes doen met je vader of je moeder of een ander kind in het theater. Kan je je riddernaam ontdekken. En we merken dat dat een heel leuk extra ding is rondom zo'n voorstelling. Dus antwoord op je vraag, wat zouden we meer willen? Ik zou het heel leuk vinden om dit een hele tijd te blijven doen. Ik hoop dat er heel veel publiek al komt kijken. Dat maakt natuurlijk ook mogelijk dat we dit kunnen blijven doen. En ik zou op termijn ook wel voorstellingen willen maken voor net wat jonger of misschien net wat ouder. Maar belangrijk is altijd dat er een boek is dat sterk genoeg is dat wij voor ons zien als een voorstelling om te maken.
Deze voorstelling was echt overdonderend. Dus ik kan ook mensen adviseren als ze er nog niet naartoe zijn geweest om er zeker te gaan kijken. Ik ben ook heel erg benieuwd wat er in de toekomst gaat komen. Want dit belooft echt wel een hele leuke rit te gaan worden.
Ja, we gaan volgend jaar dus Mussen Kapitein Kwaadbaard doen. Daar heb ik ook echt super veel zin in. Want ja, Kevin Hassing is zeker op dit moment overal. Je kan geen televisie bijna aanzetten of hij is wel ergens. En hij snapt heel goed wat de boeken van nu nodig hebben om de jeugd aan te spreken. En dat vind ik ook zo leuk, dat na een klassieker zoals De Brief voor de Koning is, dat we nu ervoor gekozen hebben om echt een boek echt van nu te kiezen. In de hoop dat dat over 10, 20 jaar net zo'n klassieker is als dat Brief voor de Koning inmiddels is.
Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
Jij ook.
Graag gedaan, leuk.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Mag ik even de aandacht?
Zo nu en dan, als de gelegenheid zich aanbiedt, wil ik Code Kattenkruid van Jacques Vriens weer onder de aandacht brengen. Het is een van die jeugdboeken die naar mijn mening ten onrechte uit beeld is verdwenen. Het boek is een ode aan de relatie tussen kleinkind en grootouder. Stijn en zijn opa gaan samen een fietstocht maken. Zowel de voorbereidingen als de reis zelf levert grappige momenten op, maar de nadruk van het verhaal ligt niet zozeer bij het avontuur. Het zijn vooral de momenten waarin Stijn zijn opa op een andere manier leert kennen. De gesprekken waarin opa over zichzelf vertelt, de adviezen die hij zijn kleinzoon meegeeft en de voor Stijn verrassende talenten van opa waarvan hij geen idee had. De fietstocht wordt niet zomaar gehouden. Het is het laatste grote avontuur dat de twee samen zullen maken, want opa is ernstig ziek. En zo komen we bij het tweede grote thema van dit boek. Opa wil namelijk euthanasie plegen. Dat klinkt heel zwaar voor een jeugdboek, maar toch weet Jacques Vriens dit heel licht te houden, zonder het te bagatelliseren. Voor- en tegenstanders komen voorbij en alle krijgen ze het respect dat ze verdienen. Maar het is duidelijk dat ondanks alle begrip voor de verschillende meningen, de eigen keuze voorop blijft staan. Code Kattenkruid is een rijk boek. Want als lezer blijf je achter met het gevoel een stuk wijzer uit het verhaal te zijn gekomen. Niet alleen over zaken zoals een fietsband plakken of een schaap weer op zijn poten terugdraaien. Ja, hoe dat zit, moet je zelf maar lezen. Maar de les die je vooral meekrijgt is begrip krijgen voor anderen. En dan vooral voor anderen die het niet met je eens zijn of die zich onhandig weten uit te drukken, terwijl de achterliggende bedoeling toch vaak zeer goed bedoeld is. Daarmee is het naar mijn mening kenmerkend voor Jacques Vriens. Want de voormalige schoolmeester weet steeds weer op uitstekende wijze mensenkennis om te zetten in boeiende jeugdboeken. Ik hoop van harte dat lezers dit pareltje zullen gaan ontdekken of dat ze dit net als ik opnieuw zullen oppakken. Code Kattenkruid van Jacques Vriens verdient het om gelezen te worden. Het is één van zijn beste en misschien wel gewaagdste boeken. En wat mij betreft ook één van de beste boeken van de laatste jaren. Lees ze dus. De deuren van het Papieren Museum gaan weer open en Ted van Lieshout staat ons weer op te wachten om ons mee te nemen door de wereld van de Nederlandse jeugdpoëzie. Ik ben erg benieuwd wat je vandaag voor ons hebt meegenomen. Kan jou een tipje geven?
Ja, het is toch wel mijn favoriete kinderboekenschrijfster aller tijden. Niet met haar proza trouwens. Maar met haar poëzie, Annie M.G. Schmid.
Oh, mooi.
Daar heb ik natuurlijk een langdurige relatie mee. Want ik was als kind dol op Ja, zuster, nee, zuster. Een serie die verloren is gegaan. Maar daar had ik zelfs singeltjes van, plaatjes met liedjes uit die serie. En ik ben haar in zekere zin uit het oog verloren. Omdat toen ik opgroeide als tiener, ik veel meer interesse kreeg in het schrijven voor volwassenen. Dat was toch wel een beetje... Ja, wat mij voor ogen stond. Maar op de kunstacademie merkte ik wel, toen ik daarvoor illustrator studeerde, dat als ik in dat vak terecht zou komen en ik wilde in kleur werken, dat ik dan uit twee kanten op kon. Of de reclamekant, en daar had ik helemaal geen zin in. of de kinderboekenkant. En in kinderen en in kinderboeken was ik totaal niet geïnteresseerd. Al moet ik daar wel bij zeggen dat in het laatste jaar ik in de klas zat met Ingrid en Dieter Schubert. En die waren toen al bezig met hun allereerste kinderboek, een prentenboek. Er ligt een krokodil onder mijn bed. En ik kreeg toen wel in de gaten van, ja, misschien moet ik toch gaan verdiepen in werken voor kinderen. Want misschien ligt daar wel mijn toekomst, hè, dat ik met mijn werk eigenlijk niet anders kan. En toen was er een bloemlezing, een visje bij de thee heette die, geloof ik. En daarin kwam ik gedichten van Annie tegen over het schaap Veronica. En toen was ik binnen no time helemaal verkocht. Ik dacht, en dit is het. Ik moet misschien even vertellen over het schaap Veronica. Dat is een schaap wat rondloopt bij twee dames groen die ergens wonen. En er komt ook altijd een dominee op bezoek. Hé nee, zei het schaap Veronica, ik wil nog niet gaan slapen. We hoeven niet zo vroeg naar bed, het is toch zaterdag? Wel, zei toen de dames groen, wij zitten al te gapen, maar even een verhaaltje voor we slapen gaan, dat mag. Dat is goed, zo sprak de dominee. Wat zal het dan eens wezen? De wolf en zeven geitjes, zei het schaap Veronica. Toen nam de dominee zijn bril en ging het sprookje lezen van al die kleine geitenkinderen zonder hun mama. En toen de geitenmoeder thuis kwam met een mand vol eten, toen waren al haar kinderen weg, begrijp je hoe ze schrok? De wolf was in het huis geweest en had ze opgegeten. Alleen het kleinste geitenkindje zat nog in de klok. Ha, zei het schaap Veronica, hoe kan dat nou gebeuren? Zo'n geitje kan niet in de klok, al is het nog zo klein. Het is wel eens, zei de dominee, zit u toch niet te zeuren? Zo'n hele grote Friese klok, zoiets zal het wel zijn. Nou, zei het schaap Veronica, ik ken toevallig geiten, maar ik heb er toch nog nooit een met de Friese klok ontmoet. Wel drommel, riep de dominee, hier heb ik toch de feiten? Zei het schaap Veronica, de feiten zijn niet goed. Kom, zeide toen de dames groen, nu is het verhaaltje uit. En wel bedankt, dat is prachtig mooi, wie wil er een beschuit? Wat ik hier zo geweldig aan vind, en al die verhalen, versjes, zo je wilt, van het schaap Veronica, is het relativeren. Het kan allemaal nog zo erg zijn, de maatschappij kan nog zo verrot zijn, maar we drinken wel eerst een kopje thee en daar moet een koekje bij. En die kleinburgerlijkheid zou je kunnen noemen, die gezapigheid van de 50er jaren toen ze ongeveer geschreven werden, die sprak me enorm aan en die is helemaal aan het terugkomen in de tijd van nu, waarbij hele nobele, edele mensen allemaal vinden hoe het moet en wij zijn er dan om toch ook een beetje ondeugend te zijn.
Je spreekt precies de gedachte die bij mij ook opkwam. Dat het in deze tijd eigenlijk ook weer een beetje die kant op gaat.
Ja.
En wat ik bij Annie M. G. Schmid altijd enorm waardeer, dat ze heeft in haar tekst heeft ze altijd een beetje een truttige toontje. En dat doet ze expres om juist die truttigheid aan te pakken. En dat vind ik zo leuk haar.
Een beetje kleinburgerlijke moraal. We moeten netjes zijn en dat de buren er niet raar van opkijken als je iets doet. En dat is eigenlijk helemaal terug. Alleen was het toen een beetje vanuit de traditie van beleefd zijn, nette normen en waarden, geen geluid maken. En nu is het een beetje meer een wereldbeeld, zou je haast kunnen zeggen, van dat we ons goed moeten gedragen. En dat we bepaalde woorden niet mogen zeggen. Ja, maar ook een bepaalde gehoorzaamheid aan een bepaald soort moraal.
Maar ze heeft ook een bepaalde dubbelheid. Want dit wat jij vertelt klinkt meer als een boodschap naar volwassenen. Van jongens, je kunt wel heel netjes doen en wat dan ook. Maar dan toch dat bekritiseren. Maar tegelijk, als je dus naar de tekst luistert, kan ik me zo goed voorstellen dat kinderen daarin opgaan en dat gewoon die vrolijkheid. Het is ook heel aansprekend naar de kinderen op een hele ander niveau.
Absoluut. En dat is het leuke natuurlijk van Annie M. G. Schmid, maar ook wel in zekere zin van poëzie voor de jeugd in het algemeen. Ik noem mijn eigen poëzie bijvoorbeeld voor alle leeftijden en niet zozeer voor kinderen of voor volwassenen, maar voor alle leeftijden. Poëzie leent zich ervoor om met iedereen te lezen. Je hebt heel vaak dat mensen zeggen, bijvoorbeeld vrij recent zijn er, laten we zeggen, officiële kanalen die zeggen dat bepaalde gedichten niet voor de jeugd zijn, of dat ze te moeilijk zijn, of dat ze over de dood gaan bijvoorbeeld. Het is juist heel erg goed. Poëzie is er voor iedereen en gedicht kun je altijd lezen door alle leeftijdsgrenzen heen. En dat is het fijne van poëzie. Bij een verhaal is dat veel moeilijker. Want je ziet op een gegeven moment dat een verhaal is gericht op een bepaalde groep lezers. En bij poëzie is dat veel minder het geval. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het werk van Kees Spiering, dan is dat soms best lastig om te doorgronden. En tegelijkertijd merk je dat hij toch zeker ook, ook als oudere man die hij zelf is, oog heeft voor wat jong zijn betekent. En dat maakt poëzie zo geweldig om mee te werken, omdat je er leeftijdsgrenzen mee kunt overschrijden. En daar gaan wij als maatschappij in zekere zin de mist in, door te miskennen dat dat een feit is. Heel vaak zijn er... bijvoorbeeld er is in België een poëzieprijs, die is alleen bestemd voor de lagere school. Dan denk ik, ja, wat is dat nou voor eigenlijk iets zots, zo zou ik het misschien wel mogen zeggen. Poëzie is er juist voor alle leeftijden. En als een kind een gedicht niet aan kan, dan zegt het, nou, die hoef ik niet. Het is een korte tekst, dus je kan gewoon naar de volgende gaan. En dat maakt poëzie zo geweldig, in mijn ogen.
Even een hele andere kant op, maar een toch wel belangrijk deel van jouw publiek bestaat uit de kleine kinderen.
Precies.
Heb je daar ook iets speciaals voor?
Ik heb wel wat versjes geschreven, maar Heel Boer Boris, dat is een populaire serie eigenlijk wel. Dat is eigenlijk poëzie, alleen dat wordt niet als zodanig herkend. De ene groep zegt het rijmt, dus dan is het geen poëzie. En de andere groep zegt het rijmt, maar het is voor hele kleine kinderen, dus dan is het ook geen poëzie. Er zijn heel veel mensen die denken dat poëzie aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En dat is helemaal niet zo. Poëzie is zo breed en zo enorm, bij wijze van spreken veel groter en veel speelser dan proza, dat heel veel erbij past. En bijvoorbeeld dus ook de Boer Boris boeken. En kinderen hebben onmiddellijk in de gaten, als er twee zijn, dat het rijmt of dat er iets bijzonders is aan die tekst. Bijvoorbeeld dat het ritme heeft. En ik lees nou uit de laatste een klein stukje voor. Boer Boris, Boer Boris, ook kijk eens naar mij. Ik dans in het rond met een hand in mijn zij. Boer Boris zegt, sorry, geen tijd, veel te druk. Ik moet naar de stad met de truck. Ik moet nog de was doen en eieren rapen. Als je wilt dansen, dans dan met de schapen. Nou, dan zie je de schapen dansen. Dat is poëzie. Maar goed, men ziet het niet, men herkent het niet als poëzie, maar als prentenboek. Jammer, hè?
Altijd.
Zo jammer, al die volwassenen, al die damesschoenen en dominees die wij tegenwoordig hebben.
We lopen wat mis.
We lopen heel wat mis.
Dankjewel.
Graag gedaan.
We naderen weer het einde. Ik dank iedereen die meegewerkt heeft aan deze aflevering. In het bijzonder Ted van Lieshout, die steeds weer voor me klaarstaat. Kijk op de website van Sterke Verhalen voor data van hun theatervoorstellingen. Ze reizen door het hele land en komen ongetwijfeld ergens bij je in de buurt. Dankjewel voor het luisteren en een bijzonder bedankje voor de leuke reacties die ik zo nu en dan mag ontvangen. Ze worden zeer gewaardeerd. Hopelijk tot de volgende keer bij Er staat geschreven.